Monumentaal. Schoon Seelen. Oftewel, Schoonselhof Antwerpen. Dus wat is de vraag? Zullen we ooit op het Schoonselhof begraven worden?
Wacht nog even.
Best.
Ja. Nog niet voor nu.
Nee.
Oké.
Ik ben Margot de Weert, freelance illustrator hier te Antwerpen. En ik ben een geschiedenisliefhebber die op het idee voor deze podcast is gekomen samen met Lise.
Ik ben Floortje de Bakker. En Margot en Lise kwamen met het geweldige idee een podcast te maken over geschiedenis. En ik dacht, daar heb ik echt niet zoveel mee, maar ik vind het wel heel interessant. Dus ik zit hier eigenlijk wat bij en ik luister. En als ik iets niet snap of iets interessant vind, dan stel ik vragen. En ik ben, ik ben ook schrijfster. Ik ben auteur en ik doe er dan iets mee. Ik schrijf er dan iets rond.
Ja. En ik ben Lise. Ik ben onderzoeker en lector op een Antwerpse hogeschool. En ook geschiedenisliefhebber. En vandaag hebben we het over het Schoonselhof. En Schoonselhof is een begraafplaats in Antwerpen. Redelijk bekend, denk ik wel, onder Antwerpenaar, maar misschien iets minder onder het ruimere volk in België. Maar vandaag lichten we er een beetje over toe. Dus het Schoonselhof. We gaan nog even moeten wachten tegen dat we er terechtkomen. Maar moesten we er aan terechtkomen, dan weten we alleszins na deze aflevering waar we eigenlijk zouden zijn. De naam Schoonselhof komt eerst voor in de 14e eeuw. Zoals in de titel gezegd, onder de naam Schoon Seelen, wat zoveel betekent als schoon huis. Nu, het Schoonselhof was ook een huis van plaisantie. En het is aangekocht in 1543 door de Florentijnse bankier en avonturier Gaspare Ducci. En Gaspare Ducci bekleedde een sleutelrol in de Antwerpse financiële wereld. En bij zijn dood is het doorverkocht aan Lorenzo, is het verkocht door Lorenzo Ducci. Maar het lijkt wel dezelfde persoon. Hoewel het een andere naam is, misschien is het een tussennaam, is het al sinds verkocht in 1559. Nu, Huis en Plezantie is ook al voorgekomen in een andere aflevering, in onze tweede aflevering over het Sterkshof.
Ja,
yes. Dus daar komt er ook nog wat informatie over wat dat net is. En dan hebben we eigenlijk in onze achtergrond een sprong van 1559 naar 1825, waar dat het Schoonselhof eigendom is geworden van Augustin Moretus de La Faye. En zijn zoon, Jules Moretus, heeft het geërfd na de dood van Augustin Moretus de La Faye. En bij de dood van Jules Moretus, die kinderloos, niet duidelijk of dat hij partnerloos is gestorven of niet, is het in elk geval in 1911 openbaar verkocht aan Stad Antwerpen.
Ideaal, hè? Allee, ja, voor iedereen die nu in Antwerpen op een schoon park wordt begraven, is dat een ideale gebeurtenis geweest. Maar hoe komt dat eigenlijk, dat Schoonselhof, ja, waarom is dat nu een begraafplaats? Want zoals Lise net vertelde, was dat eigenlijk in het begin helemaal niet het geval. Het was eigenlijk een hof van plezantie en echt een kasteeldomein, hè, met een groot park aan. Wel, dat komt. In de verlichte 18e eeuw vond men het niet meer hygiënisch en verantwoord om doden binnen de woonkern te begraven. Keizer Jozef II heeft toen in onze contraire op 26 juni 1784 een decreet uitgevaardigd waardoor dat begraafplaatsen moesten uitwijken naar de onbewoonde periferie, dus eigenlijk het randgebied van de stad. En wie is keizer Jozef II? Die is geboren in 1741 en is gestorven in 1790. En dat was eigenlijk de keizer van het Heilig Roomse Rijk van 1780 tot 1790, van de Habsburgse monarchie. En dat was de oudste zoon van keizerin Maria Theresia en keizer Frans I Stefan. Ik vind dat heel raar dat Stefan achter de eerste komt. Ik heb geen idee waarom. Beste mensen, als je het weet, laat het weten. En hij was de broer, en die kennen we allemaal, van Marie Antoinette. Dus het bevindt zich echt rond dat tijdsgevricht. En jammer genoeg heeft hem dus geweten dat zijn zus op de schavot is beland. Tijdens de Franse Revolutie. Kleine zijnoot. En waarom heeft hij dus dat decreet voor begraafplaatsen uitgevaardigd? Dat was eigenlijk een voorstander van het verlichtingsabsolutisme. En dat is een regeringsvorm uit de tweede helft van de 18e eeuw, waarbij vorsten bereid waren een aantal ideeën van de verlichting uit te voeren. En ja, die vorsten hielden eigenlijk meer rekening met de belangen van de bevolking dan andere vorsten. En daardoor wordt daar een onderscheid gemaakt. En hij was dus heel erg betrokken bij modernisering van de maatschappij. Maar niet al zijn ideeën zijn tot uitwerking.
Tot uitvoering.
Tot uitvoering, denk wel eens. Gekomen. Vooral eigenlijk omdat dat heel moeilijk was om door parlementen te krijgen. Want niet iedereen was mee verlicht. Een heel deel was nog redelijk conservatief.
Die zaten nog in het donker.
Ja, die zaten nog
in het... Ik heb een ander ding.
Die zaten nog in het ancien regime. En hij wordt dus eigenlijk samen met Catharina II van Rusland en Frederik II van Pruisen gezien als de drie grote verlichtingsmonarchen. En hoe zit dat dan in godsnaam met dat in Antwerpen beslist mee is geraakt? Wel, dus Antwerpen behoorde tot de Oostenrijkse Nederlanden. En dat is de verzamelnaam van de 10 tot 11 provinciën van de zuidelijke Nederlanden. Dat is het huidige Vlaanderen. En dat vormde, dat zat eigenlijk bij zijn keizerrijk. Dus het keizerlijke decreet van Jozef II wordt in begin 19e eeuw door Napoleon nog extra bekrachtigd. En die gaf de gemeente ook het recht om die begraafplaatsen opnieuw aan te leggen buiten hun woonkernen. Dus dan wordt dat eigenlijk, wordt dat nog meer uitgevoerd eigenlijk. En niet in elke gemeente, want ik denk, een deel van de gemeentes die wij nu kennen, dat waren op dat punt nog wel redelijke gehuchten. Mm-hmm. Dus je zult bij heel veel gemeentes gelijk nu nog... ik ben afkomstig van Schoten en daar doe je nog altijd wel het kerkhof naast de kerk. Dus dat is ook niet overal, maar je hebt dan wel in heel veel gemeentes dat niet meer het geval is. Dus dat is eigenlijk pas vanaf de 19e eeuw. Daarvoor lag dat eigenlijk altijd in en rond de kerk. En zo zit het dus dat het in Antwerpen, hier eigenlijk had je het Groen Kerkhof. En dat is toen pas gesloten geweest in 1784. En dat was eigenlijk het kerkhof van de stad, dus echt het stadskerkhof, sinds de 13e eeuw. Dus dat is heel lang. En pas in de 18e eeuw hebben ze bedacht dat dat misschien eventueel niet zo handig is als er zieke mensen die gestorven zijn, denk aan de pest bijvoorbeeld, dat dat misschien niet ideaal is voor uw deur. Want daar woonde dus ook wel volk rond. En dan hebben ze dat eigenlijk gesloten. Dat kerkhof. En dan heeft de stad, met die beslissing te nemen, hebben ze een nieuw kerkhoven moeten openen. En de huidige grens van de stad lag nog een beetje anders. Dat zat eigenlijk meer binnen de leien. De oude stad ligt eigenlijk binnen de leien van Antwerpen. Dat is een soort... Dat is in de 19e eeuw gemaakt. Dat is eigenlijk waar dat vroeger de stadsomwalling was. Daar is nu een soort boulevardstraten. En dus, in die tijd hebben ze dat dan verplaatst naar wat dat nu het huidige Kielpark is. Dat is de Kielbegraafplaats bij Hoboken. In het huidige Stuivenbergplein, en dat was toen de Stuivenbergbegraafplaats. Dat ligt eigenlijk meer ten noorden, noordoosten, denk ik, van het centrum van Antwerpen. En op die moment, dat lag dus niet binnen de stad. Hè. Nu is dat wel mee stadskern. Op die moment zijn dat echt een beetje dorpjes apart, die dan later in de 20e eeuw wel mee tot Groot Antwerpen behoren. En nu is dat ook mee de stad. Mm-hmm. Maar op die moment was dat dus echt wel de periferie. En de Kielbegraafplaats werd meermaals vergroot. Maar ook eind 19e eeuw moet daar worden vastgesteld. In de 19e eeuw, de stadsbevolking is daar explosief aan het groeien geweest. Je hebt de industriële revolutie. Veel mensen komen van het platteland naar de stad. En nu blijkt, dat is te klein. Potverdekje. Veel te klein. En nu moet ik ook even erbij zeggen. Dat was dan eigenlijk nog de begraafplaats voor de mensen van de zuidelijke parochies van Antwerpen. Je had dan ook nog, zoals gezegd, het Stuivenbergkerkhof. En dat was eigenlijk echt het stadskerkhof, echt van het centrum van de stad. Dus Kiel, dat werd dan ook nog alleen gebruikt voor het zuiden. En toen hebben ze eigenlijk beslist van, dat moet hier worden vergroot. Ze hebben dat meerdere keren gedaan. En na een tijdje lukte dat ook niet meer. En dan werd ook de Spaanse omwalling, die werd hier ook afgebroken eind 19e eeuw. Dus dat maakte dat Stuivenberg wel binnen de kern van de stad kwam te liggen. Dus dat kon ook niet meer. Dan hebben ze eerst een deel van die doden naar Kiel verhuisd. Want dat was dan het nieuwe echte stadskerkhof, waar ook de mensen van het centrum werden begraven. Niet meer alleen de mensen van het zuiden van Antwerpen. En zoals gezegd, werd dat dan ook te klein. En dan in 1911, dat heeft veel voeten in de aarde gehad, heb ik begrepen.
De aarde.
Dat was zo goed. Maar uiteindelijk hebben ze dan eigenlijk de beslissing genomen om het Schoonselhof aan te kopen en daar dus een nieuwe stadsbegraafplaats van te maken. En even ter situering. Dus we hebben al gezegd, Stuivenberg, meer noordoost, dat stopt dus ook. Dat wordt een plein, dat wordt meer geïntegreerd in die woonwijk. Een deel van die graven wordt verplaatst naar het Kiel. Kiel wordt ook te klein, maar dat is al het zuiden van Antwerpen. Dan bevinden we ons bij Hoboken. Het Schoonselhof ligt denk ik nog een kilometer of drie, wil ik zeggen. Vijf misschien zelfs. Nog meer naar het zuiden. En dat is de rand van Hoboken-Wilrijk. En ik denk, 500 meter verder begint Hemiksem. Dus dat is ook... Dat is echt de rand wat dan nu Groot Antwerpen is. Dus dat zijn eigenlijk in de districten Wilrijk en Hoboken ligt dat. Dus dat is echt wel niet, totaal niet het centrum. Je moet wel een tram nemen als je dat wilt bezoeken. Maar het is wel de moeite. En dan hebben ze dus van het Kiel een heel deel van die graven. Dus die mooie 19e-eeuwse graven, waardoor dat park nu wel... Ja, heeft wel wat aanzien. Of dat is wel heel mooi om door te wandelen. Die komen eigenlijk van dat Kielkerkhof. En dat moet nogal wat gedoe zijn geweest.
Ja, want die lijken, die gaan dan mee.
Ja, ik heb begrepen dat ze meegaan.
Ja. Ja, ik heb het ook zo begrepen, inderdaad, dat ze meegaan. Het zou ergens ook wel vreemd zijn dat er gewoon enkel een grafsteen ligt, hè?
Oh ja, het is daar, want je hebt heel veel tombes, hè?
Ja.
Kleine huisjes.
Ja, er zijn een aantal zo, ja, van die graftombes. De meeste zijn eigenlijk gewoon imposante grafstenen. Maar dan, ja, zoals ik zei, een aantal echt wel met pilaren en een dak en... Ja, een volledig familiegraf. Een volledige familie ligt er dan onder. Het is, zoals eerder aangegeven, in 1911 verkocht aan Antwerpen. Maar dan heeft het wel nog een hele tijd geduurd tegen dat al die graven zijn verplaatst. Want dat is niet simpel om die graven te verplaatsen. Hè? Dus dat heeft wel verschillende decennia geduurd. Er liggen ook, vanop het Kielkerkhof zijn er een heel aantal mensen verplaatst. En daarnaast liggen er ook nog een aantal andere bekende mensen. Die dat we kort even gaan overlopen, ze weet. Maar eerst nog belangrijk is dat het ontwerp van het Schoonste Lof, het park, als een parkbegraafplaats eigenlijk, is een ontwerp van Alexis van Mechelen. En Alexis van Mechelen was architect en die is ook gekend van de opera van Antwerpen en de stadsfeestzaal op de Meer. En die heeft het plan ontworpen om dan van het Schoonste Lof een begraafplaats te maken en heeft daarbij het kasteel dat er staat en de Rozentuin behouden. Dat kasteel wordt ook omringd door een
gracht. Is dat een kasteel in het Schoonste Lof?
Er is een kasteel, dat is dat huis van Plezantie. Maar dat is... ik vond het zelf niet echt indrukwekkend, dat kasteel. Het is ondertussen ook administratie van de stad. En het is eerder een groot uitgevallen villa, denk ik, dan echt een kasteel. Het is niet zo'n kasteel waar dat je denkt aan torentjes en kantelen en zo van die dingen.
Dus, ja, want ik was er onlangs gaan wandelen en dat is me echt gewoon niet opgevallen. Oké, misschien heb ik niet al dat park gedaan. En niet
het is groot.
Ja. Mm-hmm. En kun je daar ook binnen, dat je weet?
Ja, als je bij de stad moet zijn, dat is administratie.
Ah, oké.
Denk, je kunt er niet... Toen ik er was, kon dat niet gewoon binnen. Het ligt redelijk ver naar achter. Als je binnenkomt, je komt binnen aan de krijgsbaan en dan ligt het redelijk ver naar achter. Het ligt eigenlijk in de buurt van de militaire begraafplaatsen. En de kinderbegraafplaats was ook die richting uit, maar daar ben ik niet op geweest. Maar dan misschien eerst de gekende graven. De mensen die verplaatst zijn van het Kielkerkhof naar het Schoonste Lof liggen op deze moment voornamelijk op de perken I en Z. En die twee perken liggen redelijk aan een ingang als je binnenkomt. Dus het beeld dat je krijgt als je het Schoonste Lof binnenkomt is ook wel redelijk imposant, omdat je direct die grote graven ziet. En pas verder weg zijn de mensen die nu nog begraven worden en zo de militaire kerkhoven en het kinderkerkhof. Een aantal bekende mensen die er liggen op het Schoonste Lof zijn onder andere Peter Benoit. En Peter Benoit was een componist. En deze graf is dus overgebracht van het Kielkerkhof. En het beeld dat op het graf van Peter Benoit staat, is van Arthur Pierre. Dan ligt er bijvoorbeeld ook Hendrik Conscience. En die is zelf afgebeeld op zijn grafsteen. En die heeft een soort van laken draperie op hem. En dat bedekt zijn lichaam. En op dat laken staat... Gij zult uw vaderland beminnen en zijn taal en roem. En ook Hendrik Conscience is met graf en inhoud overgebracht van het Kielkerkhof. Dan ligt er ook nog Edouard Pescher, Lodewijk Gerrits, Leopold de Waal. Leopold de Waal is een ex-burgemeester van Antwerpen. En die heeft geprobeerd om in Antwerpen in het stratenplan eigenlijk aanpassingen door te voeren. Want hij was een voorstander van een duidelijk stratenplan. En dat zie je nu ook in Antwerpen op het zuid, is er de Leopold de Waalplaats. En daar zie je, als je Google Maps bekijkt of de kaart erop raadpleegt... Wat is het?
Nou, ga ik.
De kaart erop raadpleegt dat er straten op uitkomen die redelijk recht getrokken zijn. Zijn plaats op Schoonste Lof is ook wel een beetje een referentie aan zijn manier van straten aanleggen, omdat hij zijn graf staat op een rond punt waar een aantal straten op uitkomen. En dat is dus gelijkaardig aan die Leopold de Waalplaats. Wie ligt er nog? Er ligt nog Willem Elschot, Nonkel Bob. Voor de ouderen onder ons, denk ik. Bob Davidsen. Dan Jef Nijs, de auteur van Jommeke, ligt er ook. Lode Kraaijbeks, evengoed ex-burgemeester van Antwerpen. En heeft mede UA opgericht. Dan Adolphe Coquillat, of Coquillat. En Adolphe Coquillat was een ontdekkingsreiziger in Congo die dat samen met Henry Stanley de Congo-stroom heeft afgevaren en afgegaan om Congo te ontdekken. Dan ligt er ook Jacques Kitt, en die was taxidermist en oprichter van de Zoo. En tot slot heb ik nog neergeschreven dat ook Edward de Beukelaar op Schoonselhof ligt. En dat is van de Beukelaar Koekskes.
En daar graf,
ja.
Oh, lekker.
Ja. En dat graf heb ik ook gezien. Dat is een minder imposant graf dan de andere graven. Naast al die graven die er zijn, zijn er ook nog een aantal monumenten. Voornamelijk wel voor slachtoffers en gesneuvelden. En een van die monumenten is bijvoorbeeld een dat er staat voor de slachtoffers van de betoging voor het algemeen stemrecht. Eind 19e eeuw is er in Borgerhout betoogd voor algemeen stemrecht. Pas een heel aantal jaren later is dat effectief ingevoerd. Nu, het algemeen stemrecht wel voor mannen boven de 25. Nog niet voor vrouwen, en dat is pas vanaf 1948.
Dat is lang, hè? Dat zit lang tussen, eigenlijk.
Het zit heel lang tussen.
Oh, denk het toch. Ik vind dat ze er ook een monument voor mogen zitten.
Ja, inderdaad.
En dus daarvoor staat er evengoed een monument. Daarnaast heeft Kerkhof ook islamitische perken en joodse perken. En een militaire begraafplaats, waar ik kort even iets over wil toelichten.
Mag ik nog even toevoegen dat toen dat ik mijn wandeling deed in Schoonselhof, zei ik ook, ik denk niet dat het een monument was, maar ik denk echt een graf, maar een beetje imposant. We liepen op een wandelpad en we keken dan in een perk en dat was echt een heel fel wit beeld. En die stond er heel gek zo'n beetje te leunen tegen een grafzerk, maar het was echt een beeld. En die hield haar hand zo'n beetje tegen haar gezicht, maar die leek precies alsof dat die aan het bellen was. Alleen die leunde zo tegen haar hand en dan leunde die zo tegen dat beeld. Dat is waarschijnlijk gemaakt in een tijd dat een gsm nog niet bestond. Nee, of zelfs een telefoon nog niet. En ik weet niet, ik denk zelfs dat het een engel was, dat iets van vleugels had of zoiets. Misschien was die aan het huilen, dat was van ver, ik kon het niet zien. Maar nu in deze tijd kijkt hij naar dat beeld als in... Ja, die zit te telefoneren. En zit even te zeggen, ik ben nu op Schoonselhof.
Ik ben niet zoveel.
Ja, even tot ziens. Dag. Ja, en dat wil ik even als quest meegeven. Als je gaat wandelen in Schoonselhof en je ziet het, pak er een foto van en stuur het maar door naar ons of via...
Je kunt het doorsturen naar ons e-mailadres, naar monumentaalpodcast@gmail.com. Dat zou super grappig zijn trouwens, mensen, als jullie dat zouden doen. Moest je er eens zijn, hè, dan zouden we die foto's kunnen verzamelen en op ons Instagram posten.
Ja, fijn. Dat is een beetje samenwerking.
Ja, en onze Instagram is uiteraard ook @monumentaalpodcast op Instagram gewoon.
Het is al aangehaald, op het Schoonselhof is er ook een stuk militaire begraafplaats. En daar ligt een heel aantal mensen van de Commonwealth. Een heel aantal Franse graven, Italiaanse graven, Belgische graven. En daarnaast ook een aantal mensen die hebben meegestreden in het verzet. En ook oud-strijders, die liggen eigenlijk apart van de andere Belgische soldaten. Nu, het gebruik eigenlijk van een militaire begraafplaats wou we ook even toelichten. En dat is eigenlijk een gebruik sinds de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor werden de mensen in massabegraven begraven. En enkel de officieren werden individueel begraven. Zelfs nog gewoon naast massagraven werden de soldaten begraven daar waar ze gestorven zijn. Dus vaak gewoon op het slagveld. Nu, tijdens een boerenoorlog in Afrika en in de Amerikaanse burgeroorlog is er al wel gebruik gemaakt van individuele graven. Maar bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog kwamen ze erachter dat er geen plaats was gemaakt om al de slachtoffers te kunnen begraven. En dan heeft het Britse leger wel geprobeerd eerst om mensen te repatriëren, om die dan individueel te begraven in Groot-Brittannië. Dus in 1915 heeft het Britse beleid wel een beleid opgesteld om oorlogsgraven, om mensen van hetzelfde land bij elkaar te begraven en ook daar waar dat ze gestorven zijn, in het land waar dat ze gestorven zijn, en niet allemaal nog te repatriëren. Dus daaronder viel een aantal jaren later, in 1961 is die commissie uitgebreid, en viel de volledige Commonwealth eronder. Dus alle oorlogsslachtoffers van de Commonwealth. En de Commonwealth is dus onder andere Groot-Brittannië. Het volledige Groot-Brittannië. Australië, Cyprus, India, Nieuw-Zeeland, Canada, Schotland. Wat dus bij Groot-Brittannië hoort. Maar nog een hele hoop meer. Het zijn ongeveer 54 soevereine staten die daar allemaal bij horen. Dus al die mensen vielen onder die commissie. Dus in 1961 was dan dat beleid uitgebreid. En het idee is dus dat er dan mensen begraven worden, soldaten begraven worden daar waar ze gestorven zijn. En ook met een eenvormige grafsteen. En zo zie je dat ook in Schoonselhof, net zoals in andere militaire begraafplaatsen, dat bijvoorbeeld alle Belgische soldaten hebben de Belgische militaire grafsteen. Die ontworpen is door de Brusselse architect Fernand Simons. En die heeft, voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, bovenaan in de cirkel de Belgische vlag. En dan ook altijd heel eenvormig de naam, geboortedatum, sterfdatum, afhankelijk van wat er allemaal geweten is. En de rang ook, als dat geweten is. Nu, de soldaten van de Commonwealth, voornamelijk waren dat wel Britten natuurlijk, die op het Schoonselhof lagen. Die hadden vaak ook nog een quote erbij staan van familie of iets uit een Bijbel of zo. Altijd heel, heel pakkend om die dingen te lezen en ook gewoon om dat te zien, vind ik wel. En die hebben ook een hele lichte grafsteen. De Belgische soldaten hebben een donkergrijze. Ik weet niet direct wat de steen het is, maar een stuk donkerder. Daarnaast liggen er ook een aantal soldaten uit Frankrijk, Italië, Polen, Portugal en Rusland. Nu, die van Italië, dat weet ik zeker, dat waren er echt niet veel. Dat waren een stuk of 10, denk ik. Dus die zullen zeker en vast op andere plaatsen begraven zijn geworden. Er wordt gezegd dat eigenlijk de eerste graven die op het Schoonselhof lagen van Duitse soldaten waren. Maar die zijn overgebracht, zoals veel Duitse soldaten, zijn overgebracht naar Vlatslo en naar Lommel. En in Vlatslo liggen de Duitse soldaten van de Eerste Wereldoorlog en in Lommel liggen die van de Tweede Wereldoorlog. En ook de oud-strijders die worden nu nog begraven op het Schoonselhof. En tussen die oud-strijders liggen ook de politiek gevangenen die gestorven zijn en de verzetstrijders. En tussen dan de verzetstrijders ziet je ook een aantal vrouwennamen op die grafzerken staan. Dus dat is ook wel speciaal om te zien eigenlijk dat er tussen al die mannen ook een aantal vrouwen zijn die dat hun leven hebben gegeven voor vrijheid in deze gebieden. Dan is er tot slot ook nog het kinderperk, waar ik heel kort even iets over wou zeggen. En dat is, dat is dus ook op het Schoonselhof aanwezig en daar liggen kinderen tot 18 jaar. Nu, als ouders het willen, als ouders graag later samen met een kind willen begraven worden, dan wordt die op een ander perk gelegd, zodat er plaats is om er andere graven bij te leggen. En ook de grote minderjarigen, die worden ook op een ander perk begraven. Tijdens het opzoekwerk kwam ik de site tegen, grafzerkje.be. Dat is een VZW en die bezoekt begraafplaatsen. En die proberen ook aan te kaarten waar het fout gaat, dus waar dat er graven slecht onderhouden worden. Of soms worden de graven weggehaald zonder dat de familie wordt verwittigd. En ook dat is iets waar dat zij wel proberen aan te kaarten. En dat is blijkbaar wettelijk gezien mag dat. Dus graven mogen aangegeven worden dat die gaan verwijderd worden dus zonder dat de familie verwittigd wordt daarover.
Is het dan eigenlijk dat je... beste mensen, wij zijn allemaal eind 20, dus we hebben daar nog niet heel hard mee bezig geweest.
Het testament is nog niet geschreven.
Voilà. Dus ik vraag me af, is dat nog altijd dat je dan eigenlijk een stuk koopt als je begraven wilt worden? Als je uitgestrooid of gecremeerd wordt, denk je dat het een beetje anders is. Dat je dan een stuk grond koopt voor de komende 50 jaar, of naar gelang of het al in je familie zit, dat je het verlengt. Dus als dat niet gebeurt, dan halen ze je eigenlijk weg.
Ja, volgens mij moet inderdaad...
Je huurt dat dan of zo.
Maar ik denk dat je ook elk jaar moet betalen, hè?
Ja, dat zou kunnen, hè. Ja, ik ben er zelf niet
mee. En dat je dan zo contractgewijs of zo, en dat je dat dan stopt met betalen, dat dan weg wordt genomen? Of als je het niet onderhoudt, dat weet ik zeker.
Ah, ja, als het overgroeid is, eigenlijk.
Ja, als het echt niet goed onderhouden wordt, dan wordt het ook vaak weggenomen. Maar nu op het Schoonselhof liggen er heel veel die daar volledig kapot zijn.
Ja, dat ziet er altijd zo eng uit. Precies als ze eruit komen.
Ja, inderdaad. Een aantal zijn echt gewoon grote stukken steen weg.
En is dat dan van die 19e eeuwse graven? Ja, dat eigenlijk als bezienswaardigheid houden of zo.
Ik denk het, ja. Of gewoon heel traag proberen te herstellen, maar dat is ook niet zo heel veel volk.
Heel traag.
Heel traag.
Door de eeuwen, eigenlijk.
Er zal ook niet veel volk zijn dat kan of doet. Dus,
Nee, dat is waar. Als niemand van die familie er is, dat kost ook wel iets natuurlijk. Als je dan maar met een steen opnieuw wilt. Ja,
ja. Er liggen graven tussen van die dat de plaats nemen van 9 vierkante meter of zo. Dus,
wauw. Ja.
Ik vind soms bij sommige graven, ik vind het echt wat decadent.
Ja. Ja.
Zo veel en groot. En Timo was er wel mee aan het lachen van, daar zou ik wel willen leren. Dat ziet er schoon uit. Maar alleen dat je zo wilt positioneren op een begraafplaats, van hier ben ik.
Grappig, dat is echt een heel andere tijd, hè, toen. Nu kan ik me dat niet voorstellen dat je denkt, ik ga een klein huis bouwen om dood in te zijn. Dus ja. dat idee is, ja. is nu helemaal niet...
Maar ja, denk dan maar eens in de piramides, hè.
Oh, ja, ja voilà. Inderdaad, weer zoiets. Hè.
Of hier in onze kontrij, weet ik, dat je het hunebedden hier, hè. Of een soort huneheuvels vanuit de prehistorie. Dat is een soort grafheuvels. Een volledige halve berg, waar dan, dat ging worden begraven. Dat is gigantisch. Dus dat statusding, dat is toch echt iets...
Ik denk, als ja. we toen dachten aan... Van, wat we nu doen, soms mensen verrassen. En gewoon, hup, in de natuur. Wat doet die nu? Dat is heel zot verklaren. Allee, terwijl dat in andere culturen ook wel normaal is.
Ja, en volgens andere religies mag dat dan weer niet verrassen. Dus, ja.
Het hangt ook allemaal samen. Ja, de mensheid en zijn rituelen met de dood, dat hangt daar ook allemaal mee samen.
Ja, dat is wel interessant.
Hè? Van, hoe herinnert je doden en hoe... Ik denk dat misschien andere culturen het Westen daar wel steriel op vinden.
Ik heb ook ooit eens gehoord dat het ritueel van begraven iets is dat mensen van dieren onderscheidt.
Ah ja, daar zie je iets.
Uh-huh. En dat klonk wel logisch.
Ja, zo die herinnering levend houden. Ze zeggen dat je twee keer... Ja, ze zeggen... Het is zo'n gezegde dat je soms hoort dat je twee keer sterft. Ene keer wanneer je echt doodgaat. De tweede keer wanneer er niemand meer op aarde is die je herinnert.
Mm-hmm. Ja, dat is vies. Maar dan denk ik ook aan dat liedje van Bram Vermeulen. Testament. En dan zingt hij, dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Dat is zo.
Dat is wel mooi. Ja, is wel mooi, maar zo triest ook tegelijk.
Zeker, ja.
En op dat vlak, om even terug te koppelen naar onze militairen. Ik vind dat wel, die beslissing dat ze toen hebben genomen van we gaan al die graven hetzelfde doen, dat heeft wel een enorm, ik vind, gelijk dat je zei, heel pakkend. Omdat dat heel duidelijk één aangeeft hoeveel. Ja. Het is in één oogopslag duidelijk dat over hoeveel zou het zijn op het Schoonselhof. 1000?
Ja, het Schoonselhof zijn er tussen de 1500 en de 2000.
Oh ja, doordat dat allemaal hetzelfde is, zie je direct van, amai, dat is al zoveel. En in Normandië en in Ypres liggen er nog veel, veel meer. En dan, dat blijft wel bij of zo. Ik vind dat altijd heel... Die zijn gestorven zodat wij nu het leven kunnen hebben dat wij hebben. In de maatschappij inderdaad. Dat we nu
te zeggen, hebben. Ja. Ja, en als je op in Colville-sur-Mer bent, waar het Amerikaans kerkhof in Normandië... Ik weet niet hoeveel mensen dat daar begraven liggen. Maar dat is ook imposant. En dat is gewoon een eindeloos uitgestrekt kerkhof. Nu, het verschil is wel... Colville-sur-Mer is Amerikaans grondgebied in Frankrijk. En dat is niet het geval in Schoonselhof. Schoonselhof is gewoon Belgisch grondgebied. En dat is afgesproken dat de militairen dus op Belgisch grondgebied kunnen begraven worden. Maar inderdaad, Belgische militaire begraafplaatsen zijn echt... Ja, ik word er altijd onpasselijk van.
Ja, en het is niet dat je die personen allemaal individueel... Nog, we hebben die nooit gekend of zo. En dus het is niet dat je die zo in leven houdt. Maar je ziet die wel in totaal in samen dingen. En,
ja, jong ook allemaal, hè.
Ja, als je dan begint te lezen.
Ja, dat is, hè.
Zot, hè.
Wat en dan is het nu tijd voor rubriek Floor.
Ah, ja. Ja, juist. Kleine voetjes. Lieve snoetjes. Of een snelle tred. Af en toe iemand die op me let. Mijn naam leest, dan praat over een feest en wat ze aan moet. Ik draai me nog eens om en denk, ik lig hier goed. Dat is over het algemeen een beetje hoe dat ik, nu dat jullie dat allemaal hebben verteld, en ik ben er ook al geweest, zo het gevoel heb over het Schoonselhof. Dat is niet gewoon een begraafplaats, zoals... Ja, dat in Schoten is. Naar die begraafplaats ga ik echt toe als ik een graf wil gaan
bezoeken.
Ja, begroeten. Ik kan dat niet doen.
Ook, dat is een voorplaats. Ja. Ja.
Maar hier bij het Schoonselhof, dat is ook echt gewoon een park waar dat je kunt rondstappen en genieten en zo. En ja, je gaat er nu niet liggen picknicken op een graf. Dat denk ik, dat is er een beetje over. Maar hij heeft ook wel nog iets gezellig en zo... Ook respectvol zijn er ook wel tegenover. Je bent misschien wel wat stiller. Maar ja, ik krijg daar een leuk gevoel bij. En ik denk, ja, inderdaad. Want was er ook niet zoiets zoals zo'n... met die bomen.
Ja, je hebt eigenlijk op het Schoonselhof... Kunnen we op het einde nu nog rap even meegeven. Ze zijn wel vooruitstrevend daar ook, vind ik, in hoe dat mensen begraven willen worden... Als je gecremeerd wordt, kun je kiezen of wordt uitgestrooid. Je hebt daar ook zo van die kruigesteld kasten met schuifjes of met deurtjes waar dat je in kunt worden gezet met je naam en geboorte- en sterfdatum. Maar je hebt daar ook nog een andere optie en dat vind ik ergens heel mooi. Je kunt ook kiezen om in het urnenbos begraven te worden met je urn. En die urnen die daar worden begraven zijn ecologisch of biologisch afbreekbaar. En je hoort eigenlijk één met de grond en de bomen er rond. Wat eigenlijk een heel mooi idee is, vind ik.
Mm-hmm. Ja, je kijkt ook wel anders naar die bomen dan als je daar...
Ja, en dat is ook een specifiek stukje. Dus het is niet heel dat park vol urnen wordt gestoken. Even ter info. Dat is eigenlijk een soort laan, denk ik. Een straat of een laan?
Ja, dat ligt er langs. Ja. Als je wandelt richting... Volgens mij is het dicht bij de militaire begraafplaats, als ik het mij juist herinner. En dan is er een redelijk groot stuk dat is afgebakend. En telkens op de grond, tussen de bomen, ligt er een steen waarop staat urnenbos, inderdaad. Zodat het op die manier sober is afgezet.
Ja. Een mooie manier ook, vind ik. Om, om je resten te laten rusten.
Mooi. Inderdaad, mooi. Ja.
Oké.
Nee, we nemen dit dus ook op met een nieuwe microfoon vanaf nu. En nu dat de coronatijd een beetje versoepeld is.
Ja, we zien elkaar terug en niet meer via Skype.
Inderdaad.
Nee, vandaar. Dus moest het u zijn opgevallen bij de vorige afleveringen dat het computerig klonk, zal ik zeggen. Dat is eigenlijk gewoon omdat we dit idee dus zijn beginnen uitvoeren in coronatijd. En vanaf nu, mits de nieuwste versoepelingen, kunnen we dit met onze nieuwe microfoon beter opnemen. Je vindt ons ook op Instagram @monumentaalpodcast. En bij vragen of toevoegingen kan je ons altijd mailen op monumentaalpodcast@gmail.com.
Yes.
Salut, beste mensen. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Tadaa.
Joehoe.